En ik was afgelopen woensdag bij bijeenkomst en er zat ook een Italiaan. Die zat echt glunder. Die zeiden van, weet je, wat wij nu zo geweldig vinden, dat wij Italië, het meest politiek instabiele land ever, dat wij nu de stabiele factor in Europa zijn.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
De Europese verkiezingen hebben Parijs en Berlijn een flinke optaten bezorgd. Radicaal rechts groeit stevig, maar het midden behoudt een constructieve meerderheid. In deze editie van Elke Week ga ik, Sam Verbeek, hierover in gesprek met Brussel-correspondent René van Rijkvorsel. René, hi, fijn dat je er weer bent.
Hi, Sam.
We zijn inmiddels een weekje verder. Yes. De volledige uitslag van Nederland is ook al een stuk duidelijker. Ja. Uiteindelijk hebben de linkse bij ons, die hebben toch de meeste zetels. Maar vandaag is het misschien goed als we toch eventjes wat beter kijken naar wat er in de rest van Europa is gebeurd. Mijn opening is eigenlijk bijna geciteerd uit jouw eigen stuk. Parijs en Berlijn heeft een flinke opdoffer gehad.
Ja.
Wat is er gebeurd?
Nou, de partijen van Macron, Renaissance, en de partij van de bondskanselier Scholz, die hebben niet meer dan 15% te weten te halen in de verkiezingen. Dus dat betekent dat van hun onderdanen hebben ze nog maar steun van 15, van 1 op de 7.
Ja.
Bijvoorbeeld 1 op de 7 Fransen en 1 op de 7 Duitsers steunen Macron dan wel Scholz. Want ze verder hebben ze allemaal op andere partijen gestemd.
En dat gaat echt over...
Ze hebben echt geen machtsbasis meer.
Nee, want bij Macron had ik begrepen dat het toch ook al een beetje wordt gezien als een soort midterm.
Ja.
Hoe zit dat bij Scholz?
Nou, bij Scholz heeft zijn hele regering heeft gewoon een optaden gekregen. Ook de Groenen.
Ja.
En ook de liberalen van de FDP. Dus dat is, ze hebben allemaal daar een rode kaart gekregen eigenlijk. Niet dat ze weggaan. Maar volgend jaar zijn er verkiezingen in Duitsland. Dus dat wordt... Een field day gaat het worden voor CDU, CSU.
Okay.
Christen-Democraten.
Mark Hoor, die was er zo erg voor geschrokken dat hij
meteen
verkiezingen
heeft uitgeroepen. Het nieuws, ik was afgelopen zondagavond in het Europees Parlement. En dan was het hele hemicycle. Dat is de grote halve ronde zaal waar het parlement samenkomt. Hij had het helemaal ingericht met een groot podium. En allerlei tirantijnen. En de journalisten mochten op de plaatsen van de MEP's, van de parlementariërs zitten. Ja. Mochten we zitten en dan mochten we ons verslag doen. Nou, er gebeurde echt niet zoveel de hele tijd. Je kreeg wat uitslagen te zien, zo her en der. Maar opeens kwam door het nieuws van Macron, die heeft een nieuwe verkiezing uitgeschreven.
Gingen alle telefoons
even,
tegelijk
bijna af? Wel. Even dacht ik, mijn collega en ik dachten even, shit, nieuwe presidentsverkiezingen. En toen bleek even later dat nieuwe parlementaire verkiezingen waren. Want we waren in de war, want hij heeft nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor 30 juni en 7 juli, hoorde ik bij.
Ja.
En ik weet alleen maar, ik ken die Franse parlementaire traditie niet qua kiezen. Dus ik wist niet dat ook over... over twee verschillende verkiezingen gaat.
Twee schijven.
Ja. Gaat. Ik dacht ook in eerste instantie, hij neemt van ontslag als president, maar dat is niet het geval. Hij blijft tot 2027, wil hij blijven zitten, Macron, dat recht heeft hij ook. Maar hij heeft ook het recht als president om het parlement te ontbinden. En dat heeft hij nu gedaan. Ontzettend sneu voor twee jonge jongens. Gabriel Attal, ik denk dat hij, nou, is 34, 35 misschien. En Stéphane Séjourné, die is in jaar 37. Die was fractievoorzitter van Renew in het Europese parlement. Attal was zijn ex-vriendje. Is zijn ex-vriendje. En die zijn net samen benoemd als in het kabinet. Of in de regering van
Macron.
Macron. De ene als premier, de andere als minister van Buitenlandse Zaken. En dan overnight zegt Macron, we kappen ermee. Ik ontbind het parlement, komen verkiezingen. En dan komt dus ook een nieuwe regering.
Maar ik probeer het ook te duiden. Is het een soort House of Cards-achtige move?
Beetje, van, nou, ja. Het is eerder gebeurd in Frankrijk. Ik meen met Chirac. En dat was ook... Het Franse systeem is inmiddels zo ingericht. Ze hebben een soort districtenstelsel van gemaakt.
Uh-huh.
Dus dat betekent dat je... In districten doen dan, weet ik wat, zeg maar 10 partijen mee. En de bovenste twee, die vechten het al met elkaar uit. In de tweede ronde, wie de winnaar wordt. En Macron die gokt erop dat alle partijen, zeg maar, die links hebben gestemd, of Les Républicains, of weet ik wat allemaal. Als hij dan, want hij gaat ervan uit dat hij heel veel, dat hij zijn partij dan boven komt drijven, samen als tweede achter Le Pen in die districten. En dat dan mensen die links of Republikeins, of weet ik wat, stemmen, dat die dan zeggen, ja, ik ga liever voor Macron dan voor die natie van een Le Pen. En dan op zo'n manier wordt er gedacht. En dat die dan die stemmen, die mensen die vinden het al vreselijk, die gaan dan met hun neus dicht Ik weet Franse dier voor stinkdier. Wat Franse woord voor stinkdier was ben ik even vergeten. Maar dat is een leuke leuze. Liever een stinkdier dan een nazi. En dan, dan gaan ze met de neus dichtknepen. Gaan ze dan stemmen voor dat stinkdier, Macron. Dus dat is wel heel geestig. Daar gokt hij dan op, denk ik. En mocht dat dan niet lukken, dan en Front National wint wel ook die tweede ronde. Hij krijgt daardoor een soort van meerderheid in de assemblée. Misschien met die partij van samen Reconquête van Zemmour. En het nichtje van Marine Le Pen, Marion Maréchal. Dan hebben zij natuurlijk het recht om de regering te gaan vormen. Dan krijg je een cohabitation. Dat is dus dat de president een andere kleur heeft dan de premier. En dan zal dat waarschijnlijk Jordan Bardella worden. Dat is de lijsttrekker van de...
Die piepjonge gast, toch?
28.
28. 28.
Jonger dan jij.
Jonger
dan ik ben, ja. Ja. En die even ouders is mijn tweede zoon. En die gaat daar premier van Frankrijk worden. En hij was nu lijsttrekker voor het Europees parlement. Voor de Rassemblement National, de partij van Le Pen.
We zien dat er dat aan het soort van de stoelpoot van het gezag van zowel de Duitse kanselier als de Franse president.
Eigenlijk er is bijna geen stoel meer op te zitten. Gewoon echt niet meer serieus genomen door een kiezer.
Terwijl die Frans-Duitse as, die is in de geschiedenis van Europa natuurlijk altijd essentieel geweest voor de Unie. Nederland krijgt natuurlijk ook nog eens een nieuwe premier. Dus die kan het stokje qua gezag ook niet overnemen.
Nee, Rutte had natuurlijk wel, dat moet wel gezegd worden. Rutte was een belangrijke figuur aan de tafel van de Europese regeringsleiders. Hij werd echt heel serieus genomen. Ook door zijn 14 jaar ervaring uiteraard. En ook denk ik doordat hij toch een bepaalde vorm van omgang heeft. Heel amicaal, vriendelijk, geïnteresseerd. Dus Nederland, zoals dat heet, bokste boven zijn gewicht. Hè? Dat is dan doordat wij Rutte daar hadden zitten.
Ja.
Dat is afgelopen die tijd. Want we krijgen nu een premier die nog niks weet van... Of maar heel weinig weet van Europa. En echt zijn weg nog zal moeten vinden dus tussen die regeringsleiders. Maar ja,
en overigens ook een moeilijke machtsbasis heeft. Hè?
Ja, dat weet je niet. Ik bedoel, toevallig nog... Nou ja, als je kijkt naar de resultaten trouwens van de verkiezingen nu, als je die interpreteert zoals ik dat nu ook doe voor op landelijk niveau. Dus als je dat kan, dan kijkt naar hoe de coalitie heeft gescoord nu, de coalitie in de making. Ja, dan die hebben wel ook wel fors verloren. Maar dat is mijn theorie is dat dan omdat Wilders gewoon vergeten is om zijn electoraat op te zwepen. Om naar de stembus te gaan.
Maar dan toch daarop voortbordurend, als zowel Nederland, Duitsland, Frankrijk, als die nu allemaal wankel staan, wie heeft dan de meest vanzelfsprekende machtsbasis?
Die heeft het gewoon goed gedaan.
Maar die zit hem ook. Natuurlijk ook maar twee.
Ja, maar omdat ik wou net zeggen, kan je heel snel dus belangrijk worden in de Europese Raad.
Ah, ja.
En ik was afgelopen woensdag bij een bijeenkomst en er zat ook een Italiaan, leuke gasten, die hadden en die zaten echt glunder. Die zeiden van, weet je. Wat wij nu zo geweldig vinden, dat wij Italië, het meest politiek instabiele land ever, dat wij nu de stabiele factor in Europa zijn. Dat vond ik weer mooi.
Oké, als we het dan toch hebben over Meloni. We hebben het vorige week ook even gehad over de eventuele samenwerking aan de rechterkant van het Europarlement. Daar waren
ik wil nog even één naam noemen, Sam. Sorry dat je onderbreekt. Maar ik wil even. Nou, dat was ook een lezer die mij op attendeerde. Die een mail schreef. Die had een naam, had ik niet genoemd in mijn stukje op de site over wie gaat moet daar in hemelsnaam Europa gaan leiden. Maar dat was de naam van Donald Tusk. Donald Tusk, de premier van Polen. Heeft een heel goed verkiezingsresultaat neergezet. Dus hij heeft echt wel het vertrouwen van de Polen gekregen. En heeft ongelooflijk veel Europese ervaring, uiteraard. Doordat hij. Voordat Charles Michel het werd, dat hij 5 jaar lang de voorzitter van de Europese Raad is geweest. Dus ik zeg niet dat hij weer een Europese baan gaat krijgen, want dat blijft gewoon in Polen. Maar hij kan wel met gezag aan die tafel van regeringsleiders zitten, vanwege zijn kennis van Europa en zijn machtsbasis. En hij komt ook toch wel niet uit het geringste land van Europa. Hij behoeft het zesde land in inwonertal.
Ik heb vaak ook geschreven over dat het zwaartepunt in de Europese Unie steeds meer naar het oosten gaat. Nou, we hebben net even Meloni genoemd, maar je noemde ook Tusk. Ja. Dragen dit soort dingen daaraan bij?
Ja, nou, ik denk dat Oekraïne heeft ook heel erg bijgedragen aan het zwaartepunt. Dat verschuift naar het oosten van Europa. En de Polen hebben ze natuurlijk enorm pro-Oekraïne opgesteld de hele tijd. Dus dat draagt daarmee dat Oost-Europa, kijk maar ook naar de Baltische Staten, die hebben een steeds grotere mond. Ze zijn hele kleine landjes, hè, maar steeds grotere mond hebben die. Ja, dat kunnen ze ook wel hebben door hun precaire positie daar tegen de grens met Rusland aan. Dus dat draagt, de Oekraïne heeft daarin bijgedragen. En Meloni, ja, Italië is gewoon een groot land. En Italië is ook een heel duur land voor Europa, zou ik maar zeggen. Maar die is nu gewoon redelijk stabiel. En die heeft bijvoorbeeld met die migratie, ik heb het nu toevallig vandaag een stukje over geschreven, maar die migratiedeal is gesloten afgelopen april. In Brussel. En daarbij horen deals met derde landen. Met
Tunesië.
Schurkenstaten voor jou, als jij dat wil. In Afrika.
Ja, ja.
En zij was de eerste. Zij ging toen met Rutte, dat weet je nog wel, een jaar geleden in juli.
En van der Leyen.
23 en van der Leyen gingen ze naar Tunesië om een deal te sluiten. En ik heb vandaag een stukje geschreven, want ik kreeg de nieuwe cijfers te zien van Frontex. En iedereen zei, gaat helemaal niet werken. -58% die Centraal-Mediterrane route. Waar Tunesië op ligt. -58%. Dus het werkt wel degelijk. En ze hebben inmiddels ook al... dat is met Sanchez gebeurd. Maar zijn ze in Mauritanië geweest. Maar Meloni en von der Leyen en een paar anderen zijn ook al geweest. In Cairo. En daar hebben ze dus dat was een paar maanden geleden. Die deals moeten ook gaan werken. Meloni is voor dat migratie, voor het migratieverhaal is zij heel belangrijk.
Want zij zijn echt bezig met het afsluiten van de zuidkust van de Middellandse Zee.
Dan. Ja, eigenlijk al die routes zijn ze gewoon aan het dicht plempen, voor zover het kan. Ja.
Nou, laten we het inderdaad, ik ben blij dat we weer geland zijn in Italië. Ja. Ja. Vorige week hebben we het namelijk al eventjes voortgeborduurd op de rechtse overwinning.
Ja.
Nou, die is er nu ook wel.
Ja.
Hè, je hebt zelf geschreven dat het constructieve midden heeft een meerderheid. Maar als we echt kijken naar de partijen, en het eventuele samenvoegen van die fracties op rechts.
Ja. Het constructieve midden is overigens niet iets wat ik heb verzonnen. Ze noemen ze zichzelf. Hè? Dat is niet... Want zij zijn constructief en de anderen niet. Dat is natuurlijk een enorme spin geef je dan aan je.
Of koket.
Ja, heel koket, ja. Dus laten we even, als je daar eerst even naar kijkt, dat zogenaamde constructieve midden bestaat uit drie groepen. De Christen-Democraten van EVP, de Socialisten van SND, en de liberalen, of de linksliberalen zou je ook kunnen zeggen van Renew. Nou, daarvan heeft eigenlijk een EVP gewonnen.
Ja, en magertjes.
Vrij dik.
Okay.
EVP heeft volgens de laatste cijfers van het Europese parlement 14 zetels gewonnen. Van 176 naar 190.
Zo.
Dat is al forse
substantieel. Ja.
De socialisten hebben 3 zetels verloren, van 139 naar 136. En Renew, die hebben van 102 naar 80 gegaan. Die hebben echt dik verloren.
Dat is echt de uitverkoop geweest.
1/5 zijn ze kwijtgeraakt.
En is dan ook vanzelfsprekend dat die zijn vertrokken naar rechtse partijen?
Naar de EVP bijvoorbeeld. Nou, ook, denk ik.
Oh, dat wel?
Ja, dat denk ik wel. Ja. En misschien ook wel een paar naar, en ook wel inderdaad naar die wat rechtse partijen. Maar die hebben dus eigenlijk, er werd een soort landslide werd voor die, niet dat ze de grootste zouden worden, maar wel voorspeld dat ze enorm zouden winnen. Nou, ECR is met 76 zetels nu, hebben er 7 gewonnen. En dat is ECR is waar JA21 bij zat. SGP bij zit. Waar de Belgische NVA bij zit. Waar Meloni bij zit. En, dus die hebben, nou, die hebben en de PIS uit Polen. Die hebben 7 zeteltjes gewonnen. Ja, het is best wel wat van 69 naar 70. Maar
Het is niet wereldschokkend.
Nee. En het idee, dat is waar Le Pen bij zit, waar Wilders bij zit, waar AfD bij zat, die zijn eruit gekikt. Ik weet even niet, er zijn nog een paar van die clubs bij. Oh, ding, Salvini zit erbij, uit Italië, Lega. Ja, die hebben van 49 naar 58, 9 zetels gewonnen.
En de gedachte was dat die twee fracties, dat als die nou samen gaan werken, als het ware een soort fusie, dan zijn zij de grootste partij in het Europese parlement. Ja, hebben ze natuurlijk niet de meerderheid, maar dan hebben ze...
Dat zou toch wel kunnen, want er zijn nog wat, je hebt nog wat overige, dat zijn nog 44.
Oh ja,
die moeten nog ingedeeld worden.
Ja.
Daarvan is het wel het grootste blok, zal ook bij de ECR/ID terechtkomen. En heb je ook nog een niet aangeslotene, en daar zit bijvoorbeeld nog de Fidesz van Orbán bij. Die hebben weer klap gekregen van die Peter Magyar. Dus die hebben ook, wel weer zetels kwijt.
Ja, ja.
Maar goed, ik denk dan dat er, als er wat gaat schuiven daar, dan komen ze aan, nou, als je even snel rekent, kom je aan 170, 180 zetels. Nou, dat is En de EVP heeft 190. Die gaan ze denk ik dus niet voorbij. Maar ze gaan ook niet, ze kunnen helemaal niet samenwerken. Ze gaan niet samenwerken. Want ze hebben gewoon totaal andere visie op heel veel dingen. De idee van Wilders en is echt een net partij. Die willen niks van Europa weten. Die willen geen Europees asielbeleid, migratiebeleid, et cetera. Waar de ECR met Meloni erin, die zijn toch wat meer geneigd om samen te werken met Europa, met die zogenaamde constructieve.
Dus zoals je vorige keer zei, dan kan het cordon sanitair kan gewoon stand houden.
Ja, er is niet echt een cordon sanitair. Maar er is wel een soort dreiging van de socialisten, dat zij niet willen dat de EVP, die al een beetje is opgeschoven in de richting van die ECR, dus een beetje naar rechts opgeschoven is in de laatste half jaar. En zij zeggen, als de EVP gaat samenwerken met die ECR, of daar meerderheden mee gaat zoeken, dan doen wij niet meer mee. Ja, zo zijn ze. Dus dan, dat is een spel wat mevrouw von der Leyen ook nog heel, ook voor haar ook nog heel belangrijk is, voor haar herbenoeming. Want,
ja, haar naam is gevallen. Ik wil er ook nog even.
Ze heeft ook helemaal nog niet zeker die steun van die 361 parlementariërs.
Nee, want we hebben nu de zetelverkiezing hebben we gehad. Nu begint er een nieuwe stoelendans.
Ja.
Namelijk het vullen van de posities in de Europese Commissie.
Ja.
We hadden het net toen we onderweg waren in de studio al over. Ik moest denken aan wat Kissinger vroeger zei. Als ik de Europese Unie bel, dan weet ik nooit wie er opneemt. In de afgelopen 5 jaar zou er wel een antwoord zijn op die vraag.
Weet je wel wie je moet bellen. Ja. Von der Leyen.
Ja, je hebt al, geloof ik, eerder een tough cookie genoemd.
Ja, dat zou best wel. Ja, maar dat vind ik er ook wel. Ik heb wel respect voor die vrouw.
Ja.
Je kunt het met de eens zijn, met de oneens zijn. Maar hoe ze het doet, is het al wel met volledige overgave. En,
wil zij door?
Ja, ze wil heel graag door. Ja.
Ja. En?
Ze was ook zogenaamde speechkandidaat van de EVP.
Ja.
Ik zeg zogenaamd, want ze stond op geen enkele lijst. Maar ze was wel, zeg maar, als de EVP groot wordt, dan krijgen jullie Von der Leyen als commissie.
Ja, maar ja, wat zegt dat, speechkandidaat?
Niet zoveel, maar bij de EVP, als je zo groot wordt als zij, hè, we hebben meer dan 1/4 van het aantal zetels in het parlement gehaald. Dan heb je wel recht van spreken natuurlijk. Om te zeggen, wij leveren de commissievoorzitter. En dan zou het raar zijn als er dan opeens iemand anders naar voren komt. Kijk, bij CDU, CSU zijn de grote winnaars in Duitsland geweest. Dat is haar partij.
Ja.
Ja. Dus het kan moeilijk iets anders eigenlijk kan eruit komen. Ja, tenzij de regeringsleiders het niet met elkaar eens worden. Dat denk ik niet, want ze zijn gewoon te zwak daarvoor om ruzie te maken. Ze hebben andere dingen aan hun hoofd. Dan denk ik dat dan kan het parlement nog aan de wars liggen. Die kunnen eisen gaan stellen.
Ja.
Die kunnen heel vervelend zijn.
Maar daarin is ook haar partij is de allergrootste geworden, toch? Tenminste,
jawel, maar als je socialist, kijk, ze moet 361 zetels halen.
Ja.
Nou, als je uit de rechterzijde zegt, wij zijn tegen Von der Leyen. De groenen zeggen, we zijn tegen Von der Leyen. Nou, dan moet ze wel iedereen overtuigen in haar eigen.
Ja, maar ja, kijk, wat natuurlijk essentieel is bij zo'n spel als dit, is er moet een ander zijn die dan beter is.
Ja, nou, ik denk, zo gaat het niet. Volgens mij wordt ze gewoon voorgesteld. Zij wordt voorgesteld als kandidaat, commissievoorzitter in het Europese parlement. En dan is het voor of tegenstemmen.
Okay.
En als we tegen haar zijn, dan moet er iemand anders komen.
Dan moet er dan
een nieuw volgende, maar er komt niet, het is niet of de een of de ander.
Okay.
Nee. Dus dat wordt nog wel leuk. Maar ik ben niet zo van die socialisten, zo, dat hoor je wel. Dus ik denk, en dat vind ik ook, ik vind eigenlijk dat ze een beetje in de moed moeten houden. Want we hebben nu 5 jaar lang hebben we echt activistisch linkse milieu- en klimaatbeleid en sociaal beleid trouwens ook gehad van de Europese Commissie en het Europees Parlement.
Aha.
En de kiezer heeft toch wel duidelijk gezegd, maak pas op de plaats. Want ze hebben niet voor niks de liberalen, die heel ijverig hebben meegewerkt aan al die milieu- en klimaatmaatregelen. En de groenen echt enorm op befaling gegeven. We hebben nog niet eens over de groenen gehad, maar die zijn wel relatief de grootste verliezer van de.
Ja, die zijn ook gedecimeerd.
Ja, van de verkiezingen.
Ja.
Dus die moeten eigenlijk, zou je zeggen, ja, die kunnen ook wel even een tandje lager gaan zingen.
Ja.
Een toontje lager.
Ja, dat is niet helemaal hoe dat gaat. Hè?
Die gaan weer eisen stellen. Dus ik hoop maar dat Van der Leyen dan toch denkt echt van, nou, dan ga ik toch maar liever een beetje met rechts shoppen. En dan maar hopen dat de Renew een beetje gaat meedoen. En ik ben blij dat het niet in haar schoenen staat om dat allemaal te moeten organiseren. Maar daar zijn zij politici voor.
En zo'n invulling van de Europese Commissie en de chef die daar bovenaan staat, hoe lang duurt dat?
Dat zal zijn.
Is dat net zo lang als onze formatie?
Nou, onze informatie heeft nu relatief kort geduurd, hè? Zeven maanden maar. Dus,
zeven maanden maar, ja.
Maar ik denk, nou, nee, ik denk dat het is de bedoeling volgens mij dat ze in oktober wel worden geïnaugureerd.
Oh, dat is, ja. Dat is, ja. Dat is licht, dat ja. Is enorm snel.
Er komen de hoorzittingen zitten, die zijn waarschijnlijk in september dan, denk ik. Ik zeg even onder een beetje voorbehoud. Dat is gewoon niet in, dat is niet in, de, in allerlei wetten geschreven. Maar eerst moet aanstaande donderdag en vrijdag is er een Europese top. Waar dan Dick Schoof zijn debuut maakt. Daar zullen een paar besluiten vallen. Als ze eruit komen. En besluit 1 is wie wordt voorzitter de Europese Commissie. Besluit 2, wie wordt voorzitter van de Europese Raad. Dat is opvolger van Charles Michel. Mm-hmm. Daarvoor wordt genoemd de Portugese door in opspraak geraakt door premier Antonio Costa.
Ja.
Dat is een socialist. Corruptie, socialist, dat gaat vaak samen. Dat was in Europa wel. In het Europese parlement hebben natuurlijk Qatar geregeld. Alleen maar,
ja, ja,
dat waar klopt, socialisten ja. Bij betrokken waren. En dan zou dan de hoge buitenlandsvertegenwoordiger, dat is nu de Josep Borrell, maar dat is echt een zwakke figuur. En je moet in deze tijd, dat het buitenland zo belangrijk is, moet je gewoon een sterke figuur hebben. En dat zou dan naar de Kaja Kallas gaan, de premier van Estland. En dat is wel ook
over ook een drafcookie gesproken. Ja, ja.
Dat is er wel eentje. En daarmee zou dan ook Europa een beetje tegemoet komen aan de wens van Noordoost en Oost-Europa om een keer iemand uit hun contraille weer een goede baan te bieden in die Europese driehoek.
Dat is toch een continentale verschuiving die aan plaatsvindt dan?
Nou ja, je krijgt een Duitse commissievoorzitter dan.
Ja.
En een Portugese raadsvoorzitter.
Ja, het balanceert mooi eigenlijk.
Ja, het is wel mooi. Ik vind het op zich wel goed. En dan krijgen we natuurlijk ook nog een Nederlandse NAVO-secretaris-generaal. Als alles gaat zoals het moet gaan.
Knock on wood.
Maar die speelt eigenlijk ook nog wel nog een rol in dat spel.
Wat voor rol dan?
Huh? Nou ja,
of ik bedoel,
het gunnen van posities.
Geopolitieke spel.
Ja, ook dat. Maar ook in het gunnen van posities, dat is toch wel in dingen. Daar wordt ook wel een beetje naar gekeken van wie krijgt dat, wie gaat waar. Want eigenlijk wil Roemenië wil die plek hebben van Rutte.
Ja.
Die Klaus Johannes, de president, heeft zich kandidaat gesteld. Die wordt alleen maar gesteund nu door Hongarije, geloof ik. Slowakije is tegen Rutte, maar die is, weet ik volgens mij niet eens voor Johannes. Maar die met die kandidaatstelling voor de NAVO heeft hij ook willen laten zien. Jongens, geef ons ook eens een keer wat van dit soort topposities.
Ja.
En als Kaja Kallas dan Borrell wordt, dus de hoge vertegenwoordiger voor het buitenland, heeft dan het werk van of het kandidaatstellen van Johannes heeft dan toch wel nog een rol gehad. Heeft een soort signaalfunctie had hij van, kom jongens, denk ook eens een keer aan ons.
Nou nee, ik ben blij dat jij het carousel voor ons in de gaten houdt. Want er zijn nog wat zetels te vullen. Heel erg bedankt voor je
ja, zijn
verhaal.
Dan.
Ja hoor. Oh, en okay. Tot de volgende keer.
Ja, dankjewel.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.